Dag Stavros.
Dag Bart.
Je bent op tijd, dat is al heel wat.
Ja, dat klopt.
Ja, ik zeg het hier, en dan moeten de luisteraars misschien toch even begrijpen. Vorige week was er een persconferentie van Vlaams Belang, waar jij aanwezig moest zijn voor de krant, want die volgt die partij voor de morgen. Mm-hmm. En toen was je niet op tijd. En dat is niet onopgemerkt voorbijgaan. De rest mag je zelf vertellen.
Mijn moment de gloire. Als je naar Vlaams Belang gaat, dat is een gebouwtje op het Madouplein in Brussel. Mm-hmm. Het ook al een beetje gek is dat Vlaams Belang eigenlijk in het epicentrum van gekleurd Brussel zit. Je moet dan de lift nemen naar, wat was het, de vierde of de zesde verdieping. En dan moet je even aanbellen om daar in die zaal binnen te mogen. Dus ik doe wat ik moet doen. Ik bel op de deurbel en dan zie ik daar boven de deur het bordje hangen, stilte, opname bezig. Dus iedereen heeft de deurbel horen afgaan midden in de persconferentie. En wie wandelt binnen? Stavros.
Wie komt het feestje verbloden van Vlaams Belang?
Ja, dat heeft Tom van Grieken dan ook nog even op de livestream goed duidelijk gemaakt dat het degene van de morgen waren die te laat waren. Alright. Dus wij hebben onze naam weer alle eer aangedaan.
Er zal met ons afgerekend worden. Maar goed, nu ben je er wel. Ik heet jou en alle luisteraars van harte welkom bij Lopende Zaken, de politieke podcast van de morgen.
Van op de redactie van de morgen. Dit is Lopende Zaken.
Oké, Bart, voor we beginnen. Lopende Zaken is terug. Vertel.
Ja, we zijn terug en we zijn ook anders terug. Want het enige wat behouden blijft aan de podcast is dat jij, Stavros Kelepouris, en ik, Bart Eekhouter, zijn. Voor de rest is alles een beetje anders. Inhoudelijk is het anders omdat we onze onderwerpen gaan beperken tot politiek. Dat gaat ons genoeg gesprekstof geven, denk ik, in dit campagnejaar, in dit politieke jaar van verkiezingen. Het zijn ook de dingen die ons het nauwst professioneel aan het hart liggen, denk ik. Want we gaan het ook vormelijk een beetje anders aanpakken. We gaan het onder ons tweetjes houden. We gaan dus...
Gezellig.
Voorlopig nog wel, vind ik wel. Maar mocht het dreigen toch minder gezellig te worden, dan hebben we ook een collega van online erbij, Jolien Maanhout, die in de gaten zal houden wat luisteraars en lezers zullen denken over de podcast, over politiek, over de krant. En die gaat ons dat voor de voeten gooien. Dus ook haar heet ik welkom. Dat gaan we dus doen vanaf nu. Elke dinsdagochtend, denk ik, als dat kan. Online, bij de morgen. En ook op andere streamingplatforms waarvan ik de naam niet ga noemen. Want u kent ze, ze zijn nu al groot genoeg.
Lopende Zaken 2.0.
Yes.
Nooit meer Vivaldi. Nooit meer een regering zonder meerderheid in Vlaanderen. En nooit meer een premier die onze welvaart opoffert voor zijn carrière.
We beginnen met drank, de recepties.
Ja, kunnen we niet rond, hè. Dus het gebeurt elk jaar opnieuw, begin van het jaar. Politieke partijen allemaal doen ze grote recepties voor het eigen volk, zal ik maar zeggen.
En journalisten komen
en
af op drank.
En voor de journalisten die afkomen op drank, inderdaad. En dat lukt allemaal heel goed. Maar wat ik zo straf aan vind, is dat altijd volgens hetzelfde draaiboek gebeurt. Het is altijd in hetzelfde weekend dat op zaterdag N-VA een persconferentie geeft en op zondag CD&V. En dan beginnen die een beetje te pompen tegen elkaar, een beetje tegen elkaar op te roepen, zoals het dierenrijk ook wel gebeurt. En dan journalisten vinden dat altijd geweldig, alsof het einde van de wereld nabij is. Een week later zijn ze allemaal weer vergeten. Maar goed, dat is dan het weekend van die partij. Ook PvdA zat er dit keer tussen. En dan heb je ook nog andere partijen die nog komen. Die doen het ook altijd een beetje op dezelfde manier. Open VLD is de partij van de zelfstandigen nog altijd. Dus die geven geen persconferentie in het weekend, want dan moeten de zelfstandigen werken. Yes. En Groen die geeft altijd een persconferentie op zaterdagmiddag, ergens op een centrale plek in Brussel, die bereikbaar is voor de trein. Dus eigenlijk, die kleine details van hoe zo'n receptie verloopt, zie je eigenlijk toch al een beetje toch die sociologie van die partij. Dat vind ik dan toch wel geestig om even aan te stippen. Maar dus ja, we hebben zitten kijken naar de persconferenties, naar de nieuwjaarsrecepties van N-VA.
Begon met Bart de Wever, hè, zoals je zei, N-VA. Ja. Mm-hmm. En die stelde een zakenkabinet voor. Ja. Wat dacht je toen?
Eerst dacht ik, heb dat al eens gehoord, want hij heeft dat toch al eens verteld. Ja,
zowel trouwens een goede naam zijn voor de podcast.
Ja, dat is goed. Ja, helaas hebben we er alleen. Inderdaad, het zakenkabinet Kelepouris Eekhout. Maar dat,
waar zou jij dan minister van zijn?
Ik zou toch meteen voor een soort almachtige premierpositie gaan, denk ik wel. Ja.
De 16?
Ja, toch wel. Ja.
Of het Mediaplein 1, in dit geval.
Ja, zakenkabinet. Heel raar idee wel. Ten eerste, als
het is een typisch De Wever idee, toch? Het is niet de eerste keer dat hij iets gelijkaardigs heeft geopperd.
Ja, als je het echt politicologisch bekijkt, dan is het helemaal een vreemd idee, want een zakenkabinet is eigenlijk een regering die je vormt buiten het parlement om, met alleen experts, die dan in tijd van nood een soort noodregering vormen, die dan zogezegd doet wat moet. Het is niet, denk ik, dat wat De Wever bedoelt, want dan ga je eigenlijk zelfs bijna buiten de representatieve democratie staan. Dan zit je eigenlijk in een technocratie.
Nee, eigenlijk wil hij een klein kabinet waarvan hij de baas is.
Ik heb erover zitten nadenken en eigenlijk is dat geen oplossing. hij denkt, of hij wil ons de illusie geven dat met zo'n klein kabinet zal lukken wat eigenlijk heel erg moeilijk lukt in de politiek, namelijk overeenkomen met de anderen. Terwijl, ja, het is niet dat je plots de begroting in evenwicht krijgt met een zakenkabinet. Het is niet dat je plots pensioenregeling hervormd krijgt met een zakenkabinet. Je blijft op dezelfde ideologische strijdpunten vastlopen. En daar zoek je eigenlijk helemaal geen dat is voor een stukje een probleem, als je er echt niet uit geraakt. Maar in principe is dat ook gewoon het wezen van democratie.
Hij wil ook in dat zakenkabinet dan een aantal grote hervormingen voorbereiden die dan naar het confederale model van N-VA willen leiden.
Ja.
Alleen dus het probleem
is dat... Dat partijen denken van, fantastisch. Ja, ja. Dat, eindelijk, hij vraagt het ons.
Ze willen het niet, maar als het in een zakenkabinet is, dan zullen we het wel doen.
Ja. Dus eigenlijk, ja, zonder al te streng te willen zijn meteen voor meneer De Wever, maar het... Het is toch eigenlijk een beetje een idee het is een beetje een doodgeboren kind, vrees ik. Dat eigenlijk een zoethoudertje is voor zijn eigen achterban. Om te zeggen van, ja, misschien is inderdaad meteen na de verkiezingen een staatshervorming, dat gaat er misschien niet in zitten. Maar wacht, geef ons 6 maanden tijd om eerst al die andere dingen, begroting, arbeids, doe allemaal 6 maanden en dan... Zullen we eindelijk tijd hebben om die confederale regering, het confederale staatshervorming te gaan doen?
Bart De Wever die premier wil worden, geloof je daar iets van?
Moeilijk. Maar ik had ook wel een journalistieke vraag die volgens mij door een enkele journalist gesteld is. Stel dat hij premier wordt, wie gaat er dan burgemeester van Antwerpen worden? Ah, voilà.
Jan Bon.
Ja, nee, dat kan niet. Die zit in Brasschaat. Ja. Dus het is vlakbij, maar niet vlakbij genoeg. Dat is een van die vervelende punten waar... Het is toch een beetje een ratje toe van ideeën geworden die we eigenlijk niet gewoon zijn van iemand die altijd toch redelijk standvastig in de ideologie stond. Dus het lijkt me een beetje zenuwachtige...
Het idee is nog niet uitgewerkt.
Nee, het idee is nog niet helemaal uitgewerkt. Het lijkt me ook vooral het wegduwen van andere vervelende problemen. Hè. We hebben het er vaak over onderling, van ja, die verhouding met Vlaams Belang, hè, ligt vooraan op de lippen van elke journalist die N-VA-politicus
Dus het is toch vooral een manier om te zorgen dat het eens niet over Vlaams Belang gaat, want N-VA krijgt natuurlijk constant die vraag van ja, en, doen jullie het met Vlaams Belang als het kan? En ja, De Wever wil gewoon die vraag vermijden, maar goed... Ja, dat gaat toch niet heel lang duren.
Maar in die zin vond ik het ook wel interessant, omdat ik het ook wel een eervolle poging vind om te proberen toch dat debat weg te halen van die heel tactische bespiegeling van ja, wie gaat na de verkiezingen met wie een meerderheid kunnen vormen. En daarom was ook die samenval met die nieuwjaarsreceptie van CD&V dit jaar wel ook interessant en relevant, omdat je inderdaad, ja, je ziet, twee verschillende manieren om dat centrum te claimen. Hè. Wel, N-VA is natuurlijk dubbel zo groot als CD&V, dus hun stem klinkt veel krachtiger. Maar CD&V die probeert dan eigenlijk door een beetje terug te grijpen naar dat oude recept van een beetje degelijke bestuurspartij, proberen een beetje de negatieve klank van die saaie politiek van zich af te schudden en eigenlijk een beetje dat idee te claimen. En ik las van het weekend een stuk van jou over het boek van
Annelies Verlinde.
Annelies Verlinde, ja.
Essay.
Minister van Binnenlandse Zaken, die over hetzelfde, die een beetje een fond probeerde leggen onder dat idee van saaie politiek. Maar ik had het gevoel dat jij niet helemaal overtuigd was van haar ideeën.
Dat weet ik niet. Het probleem is een beetje dat het boek niet zo heel veel ideeën bevat. Ze blijft toch wel iemand die na een aantal jaar als minister van Binnenlandse Zaken, waarvan je het idee hebt, waar staat ze nu eigenlijk voor? Ik weet dat eigenlijk nog altijd niet. Ik weet het nu na het boek ietsje meer, maar eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik vroeg me bijvoorbeeld al lang af, zij is een CD&V-ster. CD&V leidt met Nicole de Moor asiel en migratie. Ja. Wat vindt Annelies Verlinde daar nu eigenlijk van als minister van Binnenlandse Zaken? Ik wist het echt niet. Ik weet het nu wel een beetje na haar boek. Dat is een van de weinige dingen waarover ze zich uitspreekt. En ze zegt dat het dat we echt veel beter moeten doen om te zorgen voor nieuwkomers die asiel willen krijgen. Als ze dan eens schiet op een politiek punt, dan schiet ze natuurlijk op haar eigen partij. Ik weet niet of dat helemaal de bedoeling was. Maar Annelies Verlinde blijft voor mij, ik had het ook zo geschreven, een enigma in de zin dat ze zit op een superbelangrijke, zichtbare post en eigenlijk weet je nog altijd niet helemaal waar staat deze vrouw politiek voor. En dat kan natuurlijk wel een beetje lastig worden, aangezien ze in een provincie uitkomt waar ook Bart De Wever uitkomt, die nu net wel zeer uitgesproken is in alles wat hij doet. En ik snap de tactiek of de strategie van CD&V om te zeggen, wij gaan ons een beetje uit het gewoel houden, daar vallen punten te scoren. Maar je moet natuurlijk wel zorgen dat je niet zo ver uit het gewoel gaat staan dat je volledig buiten beeld staat. En ik denk dat Annelies Verlinde die fout, als ik het zo mag noemen, die fout wel een beetje maakt. Dat ze te ver achterover leunt en dat ze te ver van de camera's gaat staan. Je moet toch een beetje in het debat blijven zitten. Ja, dat zit niet in haar natuur. Ik denk niet dat bij haar een heel strategische overweging is. Het zit echt niet in haar natuur. Bij Sami Mehdi bijvoorbeeld is het volgens mij wel een strategische redenering. Toen hij net aan zijn voorzitterschap begonnen was, leek het heel erg alsof hij een soort tweede Conor Rousseau ging worden. Die
iets
iedere week...
rechtsere variant.
Hè? Voilà, een iets rechtsere variant. Alhoewel Conor Rousseau ook wel eens op een lekker rechtse uitspraak te betrappen was.
We zouden het bijna vergeten.
Hij is toch ook alweer 10 weken weg, geloof ik. In het begin, de Sami Mehdi was overal. Kwam wel eens met een tackle die... Het was misschien niet op de enkels, maar het was toch wel stevig met de noppen vooruit. Dat doet hij de laatste tijd veel minder. Hij is ook een beetje achterover gaan leunen, omdat hij merkte, ja, ik haal hier misschien niet heel veel winst uit voortdurend te proberen opboksen tegen Bart de Wever, tegen Conor Rousseau toen hij er wel nog was. Je merkt toch wel dat hij ook een beetje gas teruggenomen heeft en dat hij voorlopig weinig zin lijkt te hebben om zich weer helemaal vooraan in de strijd te gaan knokken.
Ja, maar op zich valt er wel een punt te maken dat er voor die wat rustigere, afstandelijkere politiek
de anti-Boucher
een markt is. Ja, inderdaad, de anti-Boucher, zo zou je het inderdaad kunnen noemen. Want CD&V, ze doen het natuurlijk verre van schitterend in de peilingen. De enige graadmeter die we ongeveer tot onze beschikking hebben. Dus met alle voorzichtigheid van dien dat we die cijfers gebruiken. Maar er is wel een zekere opvering te zien. En eigenlijk zelfs bij Groen, partijen zijn niet te vergelijken, maar ze gebruiken wel een beetje dezelfde strategie om uit het gewoel te blijven, om zich te tonen als betrouwbare bestuurders, als mensen die toch een beetje hoofdpijn krijgen op links van de manier waarop vooruit, soms door de debatten
kliefde, ja.
Kliefde ook wel. Die hebben dan een heel helder alternatief voor Groen. En dat heeft zeker aan het toppunt van de Conor-hype in het voordeel van vooruit gespeeld. En dat leek Groen veel zuur op te breken. En nu zie je dat toch een beetje terug in balans komt. Dat die partij op dit moment... Ja, ze zitten sowieso altijd tussen de 5% en 10%, dus die kiesdrempel is nooit veraf. Maar het hele idee van Groen zakt zeker onder de kiesdrempel, dat is voorlopig toch wel weg. En dat hebben ze toch wel een beetje te danken aan die bestuurstijl die iemand als Petra de Sutter uitdraagt. Dus ik denk, op zich is dat idee van andere stijl, ja, wat degelijkere, saaiere, rustigere politiek, dat nog wel zinvol kan zijn.
Veel mensen zeggen dat CD&V knokt zich een beetje terug. Ik denk dat ze omhoog zijn gegaan van 11% naar 13%. 13% voor CD&V vind ik nog altijd echt belabberd, zal ik maar zeggen.
Gezien door Jolien.
Bart, we gaan even moeten schakelen, want ik voel de priemende blik van Jolien. En zij gaat ons het vuur aan de schenen leggen, want zij gaat ons vertellen wat onze lezers allemaal vonden van ons. En dat is soms leuk en soms minder leuk. Jolien, was het heel erg deze week?
Dag Stavros. Het was niet heel erg. Er waren, ik zal hier de beste reacties even vertellen.
Goed, mijn ego moet gestreeld worden.
Exact. Dus ja, Bart was niet de enige die jouw stuk over Annelies Verlinden heeft gelezen.
Gelukkig.
Gelukkig, inderdaad. Nee. Er was één iemand die zich eigenlijk afvroeg of dat mevrouw Verlinden als minister van Binnenlandse Zaken eigenlijk staatssecretaris De Moor op de vingers zou kunnen tikken voor het niet naleven van de regels omtrent opvang van asielzoekers.
Ah, dat is een goede vraag. Ja, ze gaat dat niet doen natuurlijk, want het is haar eigen partijgenoten, maar...
Maar zij is uiteindelijk wel te verantwoordelijk, hè?
Ja. Het is een heel pijnlijke affaire.
Het is een ministeriële verantwoordelijkheid.
Absoluut. Ja, al die dwangsommen voor het niet naleven van het recht op asiel, het recht op bed, bad, brood, al die dwangsommen daarvoor, die lopen maar op. En minister De Moor, of staatssecretaris De Moor, heeft al bij herhaling gezegd, we gaan dat niet betalen. Ja, dat klinkt allemaal stoer en tof en leuk. Alleen, ja, zo werkt het niet natuurlijk. Er is een wet. Mm-hmm. De regering heeft die, vorige regering heeft die zelf gestemd. Ja, de regering moet zich daar ook aan houden. Dat is eigenlijk, zou minister Verlinden dat absoluut kunnen en moeten doen.
Nog een reactie die we binnenkregen was dat mevrouw Verlinden niet echt charisma heeft, maar dat haar niet per se een slechte politica maakt. Maar het past ook volgens die persoon wel een beetje bij het imago van de CD&V. En CD&V heeft dringend een rebranding nodig.
Ja, eigenlijk zit in die opmerking van die lezer of luisteraar volgens mij alle elementen van het goede antwoord. Ik denk niet dat dat per se het probleem is van charisma. Ik denk dat mevrouw Verlinden in allerlei debatten ook al getoond heeft dat ze gerust haar streng kan trekken. Ik denk ook dat het geen goed idee zal zijn. Ik denk dat het voor geen enkele politicus een goed idee is om iemand van de eigen partij aan te gaan vallen. De oude beenhouwerswijsheid is dat mensen niet kopen in een winkel waarachter de toog ruzie gemaakt wordt. Daar kan Open VLD ook nog wel iets van leren. Dus dat zou ik persoonlijk geen goed idee vinden. Dus ik ben het eigenlijk wel eens met wat Stavros daar juist zei over dat ze misschien... Wat is nu eigenlijk de reden waarom jij aan beleid wil doen? Waarom je wat wil je veranderen? Dat is heel erg moeilijk te betrappen op dat vergezicht. En als je daar dan vraagt, dan wordt het altijd toch een beetje paniek in de ogen. Maar ze is wel een goede bestuurder. En zoals we daarnet zeiden, er is ook wel een beetje nood aan een politiek van goed bestuur. Dus dan denk ik dat ze... Dus ik zou niet meteen aan een grote imagoverandering doen, want ik denk dat heel belangrijk voor politici om een beetje vertrouwen te winnen van kiezers is dat ze geloofwaardig zijn, dat ze zichzelf zijn. En als je zelf zijn, betekent dat je helemaal niet bezig bent met ideologische verdieping, maar dat je gewoon een degelijk bestuur wil afleveren, dan is dat ook prima. De andere vraag is natuurlijk of ze altijd even degelijk bestuurd heeft. Hè. Ik kom nog even terug op de coronaperiode, ze ligt ondertussen ver achter ons. Maar de hele historie met het uitblijven van die grote pandemiewet en het regelen van toch wel verregaand beleidsingrepen via koninklijk besluit, via ministeriële besluit, dat was allemaal niet zo proper qua goed bestuur. Dus daar vallen nog wel wat punten bij op te merken.
Ja, er kwamen nog een aantal reacties van online. Stavros, jij schreef de afgelopen week over de politieke terugkeer van Conor Rousseau naar Vooruit. Je concludeerde dat Rousseau niet voor eeuwig en 3 dagen uit de wedstrijd moet wegblijven, maar dat de 8 weken of intussen 10 weken nu ook wel misschien een beetje weinig is. Nu, ook onze lezers hadden daar ook wel iets over te zeggen. En een van de reacties was: een groot deel van het kiespubliek van Vooruit ligt niet wakker van Rousseau's uitspraken over de Roma-community. Maar Vooruit heeft zich natuurlijk niet populair gemaakt bij echt linkse figuren. Conor Rousseau is een symptoom dat Vooruit meer en meer aan het opschuiven is naar een centrumpartij in plaats van een linkse partij.
Je gaat natuurlijk wel tegelijk een linkse partij en een centrumpartij zijn. Dat heet dan centrumlinks. Maar waar ik vooral moeite mee had, was dat het heel lang geduurd heeft voor de socialisten aanvaard hebben dat Conor Rousseau met die uitspraken echt niet op zijn stoel kon blijven zitten. Dat heeft echt wel wekenlang geduurd. Van het moment dat Conor Rousseau dan een stap opzij had gezet, en wel een paar stappen opzij, voelde je dat toch met lange tanden ging bij de socialisten, dat ze iets hadden van oké, mag nu even aan de kant gaan staan, maar toch niet te lang, want we zouden hem toch graag voor die campagne gebruiken. En dan was de jaarwisseling daar en je voelde eigenlijk aan alles dat ze hem niet gingen laten vallen. Ik heb wel begrepen van de partij dat ze dat ook niet zo bedoelde als een soort start van de grote terugkeer van Conor Rousseau, maar je kan er toch ook wel niet echt omheen dat ze hem gewoon graag terug willen en absoluut nog voor die verkiezingen. Ze hebben geen zin om... Weet je, ze hebben wel het gevoel, die uitspraken, die waren niet oké. Maar ze vonden het dan ook weer niet zo erg dat ze daar stemmen aan willen verliezen. Dan denken ze, Conor Rousseau heeft wel lang genoeg op de blaren gezeten. Kom maar terug, dan kunnen we nog een paar stemmen halen. Ik begrijp dat, maar het ziet er niet heel fraai uit.
Ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik ben in de krant en op alle andere fora waar mensen mij gevraagd hebben, wel kritisch genoeg geweest, denk ik, voor Conor Rousseau en wat hij gezegd heeft die ene avond in het Hemelrijk. Ik vind ook dat heb ik zelfs ook in de krant geschreven, dat het opstappen als voorzitter bijzonder terecht was. Maar ik vind tegelijkertijd, niet omdat ik vind dat hij nu lang genoeg op de strafbank heeft gezeten, ik blijf wat dat betreft met gezonde kritiek daarnaar kijken, maar ik vind wel dat de kiezer stilaan eens mag oordelen over heel deze kwestie, dat het niet per se alleen aan ons is om te zeggen of iemand aan de zijkant moet blijven. Dus ik ben eigenlijk ook wel journalistiek benieuwd naar hoe iemand als Conor Rousseau het staande houdt tegenover in confrontatie met die kiezer. En dan is een van de hypotheses die een van onze lezers inderdaad hier aan bod heeft gebracht, dat die kiezer het helemaal niet zo erg vindt. Het zou kunnen. Het zou kunnen dat een aantal andere kiezers toch zeggen van jongen, dit is echt wel meer dan een stap te ver. Dus daar willen we voorlopig niks meer mee te maken hebben. Het is tijd, denk ik, dat niet wij daar langer over blijven analyseren en blijven voorspellen van wat er al dan niet gebeurt met vooruit als dan. Maar dat de kiezers daar zelf iets over mag zeggen. En ik denk ook voor de partij dat het tijd is dat er beslist wordt of hij terugkeert of niet. Want zoals bij N-VA voortdurend de vraag terugkomt en wat gaan jullie doen met Vlaams Belang, zal bij vooruit iedereen achtervolgd worden met de vraag wat gaan jullie doen met Conor Rousseau, zolang niet duidelijk is of hij al dan niet op die lijst komt. Dus snel helderheid lijkt mij voor iedereen het beste.
Ja, ik zal zeggen, nog één heet hangijzer deze week online was de pre-campagne van Vlaams Belang. Dus ja, ander en beter, zo zijn ze dus naar de kiezer getrokken. Nu, heel veel mensen hebben daar toch wel heel wat bedenkingen bij. En zo schreef één iemand: het valt me dik tegen dat Vlaams Belang de hele genocide in Israël niet streng veroordeelt. Ze zullen daar zwaar voor afgestraft worden in de komende verkiezingen. Nu, wat denken jullie? Zal de oorlog in Gaza dan een invloed hebben op de kiesresultaten, om zo snel even te vragen?
Ja, dat is een andere vraag dan de vraag die de lezer gesteld heeft. Ik ga het cynisch zeggen, maar ik bedoel het zo cynisch niet. Maar
toch een beetje, denk ik.
Het grote politieke probleem van de Palestijnen voor een aantal partijen ter rechterzijde is dat ze moslims zijn. En dat het heel erg moeilijk is voor die partijen om sympathie of begrip of mededogen te tonen met een volk dat in ruime mate moslim. Er zijn ook heel veel seculiere Palestijnen. Maar goed, je begrijpt ongeveer wat ik bedoel. Zeker Hamas is een streng islamitische, streng islamistische zelfs, terreurbeweging geworden. En ja, dat zit zo haaks op wat extreem rechts, radicaal rechts denkt over hoe de wereld in elkaar zit, dat het voor hen onmogelijk is om daar ook maar enige begrip voor te tonen, voor die positie van de Palestijnen. Op een kleine uitzondering na van echt extreemrechtse mensen die dat extreemrechtse blijven koppelen aan een bijna overtuigd antisemitisme. Je hebt bijvoorbeeld iemand als Dries van Langenhoven die wel het heel bestaansrecht van Israël durft in twijfel trekken. Dat is natuurlijk een andere extreme positie, maar daar staat, eerlijk gezegd, staat het Vlaams Belang daar wel best ver vanaf, omwille van de aanwezigheid van moslims.
Ja, ik denk dat Vlaams Belang gewoon weinig te winnen heeft met dat thema.
Absoluut.
En ja. De hele shtick, zal ik maar zeggen, van die partij is de islam, dat zijn problemen, we moeten die stoppen. Ja, dan hebben ze er weinig mee te winnen om nu de verdediging van moslims in Gaza op te nemen. Niet dat ze daarmee iedereen in Gaza dood willen, dat denk ik absoluut niet, maar ik denk gewoon dat die partij weinig zin heeft om daar nu op te gaan wegen. Dan denk ik dat ze anders of elders stemmen zullen gaan zoeken.
En aan de andere kant van het spectrum zie je bij radicaal links, bij PvdA, dat juist wel veel begrip is. Historisch gezien was dat er ook altijd voor de positie van de Palestijnse gemeenschap in Israël en Palestina. Maar dat heeft natuurlijk ook, zeker op dit moment in de campagne, is dat ook wel een electorale component. En zie je dat er gevist,
zeker in Brussel.
Zie je dat er gevist wordt naar stemmen van de migrantengemeenschappen, moslimgemeenschappen in de grote steden. En dat zou ook wel succesvol kunnen zijn, want dat punt ligt daar bijzonder gevoelig en veel gevoeliger, denk ik, dan je vaak uit onze debatten zou kunnen opmerken. Dus ik denk dat in die zin de hele kwestie, zeker onderliggend in de campagne, in de kiesstrijd, in de keuzes van mensen gaat meespelen. Maar of het ook een thema gaat worden, ik zou het wel heel graag hebben, dat internationale politiek, denk ook aan Oekraïne en Rusland, en hoe we daar met onze eigen landsverdediging tegenover moeten gaan staan, dat een thema wordt. En dat lijkt me ook gewoon heel belangrijk beleidsmatig. Maar of het gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar nu we het toch even over PvdA hebben, moeten we nog heel even snel naar die receptie, want die zijn ook zondag, hebben die ook het glas geheven op het nieuwe jaar. En dat is... Ja, dat heeft veel aandacht getrokken, de opmerkingen die voorzitter Raoul Hedebouw daar gemaakt heeft. Maar het was niet altijd positieve aandacht. Met name zijn aanval op de beperkte belastingen die
Van Colruyt
zou betaald hebben. Dat is niet goed gevallen.
Wij betalen meer in BTW dan dat Colruyt gewoon belastingen betaalt. Dus ik zou zeggen, verlaagt je een BTW naar 0% rond basisbehoeften en doet Colruyt en veel andere bedrijven bijbetalen.
om het maar gewoon eerlijk te zeggen, sloeg echt nergens op.
Nee, het was eigenlijk fout.
Ik denk dat ze dat ook wel weten.
Ja, fake news is eigenlijk.
Ja, ik denk, ja, ik kan er niet. Ik geloof niet dat Raoul Hedenbouw en David Pestio, de politiek directeur, dat zij zelf het probleem hier niet zien. Het is gewoon een boodschap die lekker pakt. Cora betaalt, zoals Raoul Hedenbouw zei, het zei 0, een beetje. Het was 0,27% dat ze bedoelde. Ze hadden dat dan gehaald uit een jaarrekening waar effectief ja, 5 miljoen euro belasting stond op een winst van 1, zoveel miljard, geloof ik. Dat pekte heel leuk, want Cora betaalt geen belastingen. De kleine man verdient zoveel beter dan al die grote bedrijven geen belastingen betalen. Zij, de kleine man, wordt uitgemoken en die grote bedrijven doen maar. Alleen, ja, dat is gewoon... Ik weet nu ook niet heel veel van boekhouden, maar ik weet wel dat er zoiets bestaat als een bedrijf dat verschillende dochterondernemingen heeft. Mm-hmm. En ja, daartussen kan je wel met geld schuiven, laten we maar zeggen. En dat gebeurt ook bij Coruit. En dit houdt geen steek van de belasting van één klein deeltje van dat bedrijf te bekijken. Dat is ook meteen wat heel veel fiscalisten bijvoorbeeld zeiden op Twitter, of we moeten nu zeggen X. Ja, het houdt echt geen steek om die berekening zo te maken. Coruit stuurde zelf ook een persbericht de wereld in om te zeggen, ja, dit is gewoon een verkeerde jaarrekening die jullie bekijken. Want als je de jaarrekening van de hele Coruit groep bekijkt, ja, dan betalen ze 24,8%
vernootschapsbelasting.
Voilà. Ja. Ja, dat is wel heel wat meer dan 0,27%. Ja. Dat is bijna 100 keer zoveel. Ja, de uitleg daarvoor is heel simpel. Dat is wat Coruit op bedrijfsniveau van bovenaan de piramide betaalt qua belastingen voor alles dat daaronder gebeurt. Ja, dat is toch, het is toch niet heel moeilijk om te zien dat dat het juiste cijfer is. En PvdA bleef er maar op hameren van nee, wij hebben wel gelijk. Maar goed, ze hebben gewoon ongelijk en ze weten het volgens mij.
Beetje gek bedrijf om aan te vallen, vind ik.
Ja.
Voor een zelfs voor een radicaal linkse partij die het niet zo geweldig voor bedrijven hebben. Maar het is een Belgisch bedrijf.
Familiebedrijf?
Ja, heel veel, zal ik zeggen, werknemers met een profiel om eventueel geïnteresseerd te zijn in PvdA werken, denk ik, bij Coruit in de winkels. Heel veel mensen met dat profiel winkelen in en zijn daar wel best tevreden, omdat het toch een bedrijf is met een profiel dat, dat ze op de kleintjes letten. Hè, dus ik vond het een beetje gek om uitgereikend Coruit. En dan
ben je recent nog eens in een Coruit binnengelopen? Je wordt niet gelukkig van hoe het daaruit ziet. Hè. Dat is echt een hangar. En dat heeft een reden, namelijk... Hoe minder ze betalen aan mooie inkleding, hoe minder dat je betaalt op je rekening. Ja, dat is toch heel gek om dan te gaan zeggen, zij zijn de grote boeman. Ja, dat denk ik nu eigenlijk niet. En Coruit staat er ook niet voor bekend om massaal geld door te sluizen naar andere landen waar ze ook zijn. Want ze zijn actief in één ander land, Frankrijk. Maar eigenlijk, goed, Coruit is geen multinational die met winsten schuift. Ze zijn net een bedrijf dat ook heel veel groene investeringen doet, bijvoorbeeld. Qua corporate governance is dat bedrijf echt wel...
Zit het daar wel
echt goed. Het is een hele vreemde aanval, los van het feit dat het wiskundig op niks sloeg. Denk ik ook niet dat PvdA nu moet gaan scoren door Coruit aan te vallen. Er is niks mis met bedrijven. Je kan zeggen, er is iets mis met bedrijven die weinig belastingen betalen, maar Coruit betaalt gewoon belastingen. En best wel.
Hebben ze zich geëxcuseerd, PvdA? Dit is een bruggetje, ik zeg het er alvast bij. Hebben ze zich geëxcuseerd?
Nee. Ah, jawel, ik zie het bruggetje wel. Jawel, ja, natuurlijk. Ja.
Het excuus van de week.
We hebben ook een vaste rubriek in deze podcast.
We reiken elke week een prijs uit.
Ja, en dat is deze keer het excuus van de week. En die prijs gaat dus helaas, we hebben hem niet verdiend, dus niks te helaas. Die gaat niet naar PvdA, gaat wel naar Michael Freilich, Kamerlid voor N-VA. Want die heeft zich een beetje geëxcuseerd voor een tweet die hij gestuurd heeft.
Met een watermeloentje.
Ja, I eat watermelons every day for breakfast. I eat watermelons for breakfast. En die watermeloen, dat is een beetje een gek verhaal. Dat is eigenlijk een symbool. Dat was ook in de discussie waarin het werd gebruikt. Een symbool voor de Palestijnse gemeenschap. En eigenlijk was het een vrij gewelddadige opmerking die hij maakte, dus dat hij eigenlijk Palestijnen tussen de boterhammen legt. Misschien niet helemaal vreedzaam bedoeld.
Niet heel subtiel.
Hij heeft dan gezegd dat mensen die aanstoot namen aan die opmerking, dat hij zich daar tegenover wou excuseren. Hij heeft ook meteen bijgezegd dat hij het groots vindt als een man of vrouw kan inzien wanneer iets erover is en dit vervolgens weer recht kan zetten. Dat klopt. Het is alleen niet zo groots als je dat daar ook meteen van jezelf zegt. Maar toch, hij krijgt dan toch de prijs van excuus van de week.
Mag ik even zeggen dat ik watermeloenen echt helemaal niet lekker vind?
Ja, vind ik wel raar. Ja, ik vind dat wel oké in de zomer. Ja,
ik vind dat echt verschrikkelijk.
Wist jij hoe dat zat met die symboliek eigenlijk?
Nee, eigenlijk niet. En jij gaat het nu ongetwijfeld vertellen.
Ik wist het al dat die watermeloen gebruikt wordt op sociale... Ik dacht dat het een sociale media ding was, maar dat echt zo'n typisch emojietje is, hè, met die groene schil en dan het... je weet hoe een watermeloen eruit ziet. Zo dus.
Nee, Bart, leg uit.
die symboliek gaat al langer mee. Eigenlijk al sinds de Zesdaagse Oorlog, en dat wist ik niet, in 67. Omdat toen het verboden was om de Palestijnse vlag te gebruiken en...
Op sociale media?
Nee. 67. 1967,
nee, natuurlijk, sorry.
Dus gewoon in het dagelijkse leven vlaggen zwaaien.
Oké.
Mocht niet in Palestijnse vlag. Wat ik niet aan gedacht had, is dat de watermeloen alle kleuren van de Palestijnse vlag in zich draagt. Groen, rood, wit, een beetje, ja, rond die pitjes en zwart voor de pitjes. Dus je hebt inderdaad de Palestijnse vlag eigenlijk in die vrucht samengevat. En dus werd het eigenlijk soort als een schijnsymbool gebruikt voor de verboden vlag. En dat is nu door sociale media terug heel erg naar boven gekomen. En aan de andere kant, mensen die de Palestijnen te grazen willen nemen, die zeggen dan inderdaad dingen zoals...
I eat watermelon for breakfast.
En dat is inderdaad niet zo heel sympathiek. Dus excuses waren wel op hun plaats. Hetzelfde thema, laatste vraag, of een van de laatste vragen die ik ga stellen. Vond jij dat ook Caroline Genee, minister van Ontwikkelingssamenwerking, excuses had moeten aanbieden voor wat zij gezegd heeft over Duitsland? Niet zozeer over Israël, maar over Duitsland.
Ik ga hier geen vrienden mee maken, maar ik vond eigenlijk van niet. Nee. Haar opmerking was scherp.
Ja, even zeggen wat ze precies gezegd heeft. Ja. Het was een knak interview van vorige week. Heeft zij eigenlijk aan Duitsland gezegd van gaan we nu voor de tweede keer aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan?
Iedereen die niet alles in het werk stelt om dit geweld te doen stoppen, om onschuldige burgers te beschermen, die staat aan de verkeerde kant van de geschiedenis.
Het viel niet mis te verstaan dat het een verwijzing was naar de Holocaust, toen we wel rustig kunnen stellen dat Duitsland aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond. En volgens critici leek het daardoor dat zij eigenlijk wat er nu in Gaza gebeurt op dezelfde voet zet met de Holocaust, de Shoah. Wat natuurlijk een absolute plek is waar je niet wil gaan staan in het debat.
Ik ben ervan overtuigd dat dat eigenlijk niet is wat ze wil zeggen. Ik snap dat je het zo kan interpreteren, maar haar punt was, er is een zeer duidelijke link tussen het Duitse standpunt over Gaza en Israël en de Shoah. Namelijk, dat historische trauma van de Holocaust heeft ervoor gezorgd dat Duitsland het heel moeilijk heeft om tegen Israël te zeggen van nu gaan jullie te ver. Die link is zeer duidelijk. Die link geven de Duitsers ook eigenlijk altijd. Ik denk dat ze daar ook gewoon open en eerlijk over zijn van ja, we hebben een historische verantwoordelijkheid tegenover de staat Israël. Of ik moet zeggen Israël, dat is de juiste uitspraak, geloof ik. Dat hebben ze mij ooit geleerd bij de stemtesten van VTM, waar ik nooit door ben geraakt, tot daar aan toe. Dus haar link was niet zozeer dit geweld staat op dezelfde voet als de Holocaust, maar eerder, ja, het is niet omdat toen die fout gemaakt is, dat we uit een soort historisch schuldgevoel die fout moeten blijven maken. Dus het was zeer scherp geformuleerd, maar ik begrijp haar punt wel en ik ben het er wel mee eens. Het is niet omdat Duitsland toen zeer duidelijk grote fouten gemaakt heeft, dat ze vandaag dat moet laten meebeslissen over hoe ver willen we Israël en de Palestijnen steunen.
Ja, nee, ik volg eigenlijk voor een groot stuk wel. Ik denk inderdaad dat misschien dat de formulering toch een beetje ongelukkig was.
Het was scherp geformuleerd,
echt wel die parallel met die Holocaust daar toch binnen te brengen. Maar het idee dat Duitsland niet op een rustige, afstandelijke manier kan kijken naar hoe Israël zich gedraagt tegenover de Palestijnen, ja, dat geven ze meteen zelf toe. Dat ze zeggen, ja, wij hebben zo'n grote historische verantwoordelijkheid over het welzijn van de mensen, van de inwoners van Israël. Volgende keer doen we het beter, Israël. Dat wij moeten wel aan die kant gaan staan. Dus als zij dat zelf zeggen, en dat gaat inderdaad echt heel ver in Duitsland, hè, ook aan de linkerzijde, de groene politici die in de regering zitten, die gaan ook heel erg mee in dat... toch wel vrij eenzijdige pro-Israëlische standpunten. Duitse voetbalclubs die voetballers ontslaan, die het voor Palestijnen opnemen. Dat wordt allemaal heel erg normaal gevonden. Dat is een beetje een beetje moeilijk voor te stellen. Dus in de mate dat zij daarna verwees, fair enough, denk ik. Maar ja, ik denk dat, dat de kop toch wel nogal scherp geformuleerd was. Goed, daar zijn we dus ook alweer over eens, denk ik. Zullen we dan hier...
hier eindigen? Dan zijn we er volgende week
als een sneeuwstorm door de politieke actualiteit. Dit was Lopende Zaken. Tot volgende week.
Tot volgende week, Bart. U luisterde naar Lopende Zaken. Wij zijn er iedere dinsdag. Opmerkingen, vragen of klachten over onze uitspraak van het woord Israël, dan kan u terecht bij podcast@demorgen.be. Tot volgende week.
Dit was Lopende Zaken, een podcast van De Morgen.